de Korinthe-gemeente. En het eerste stukje komt uit hoofdstuk 3. En dan wil ik met jullie lezen versen 9b tot 15. En daar staat in mijn Bijbel het volgende. U bent een bouwwerk van God. Overeenkomstig de taak die God mij uit genade heeft opgelegd, heb ik als een kunstig bouwmeester het fundament gelegd. Dat is dus Paulus. En anderen bouwen daarop voort. Laat ieder op letten hoe hij bouwt. Want niemand kan een ander fundament leggen dan er al ligt. Jezus Christus zelf. Of er op dat fundament nu verder wordt gebouwd met goud, zilver en edelstenen of met hout, hooi en stro. Van ieders werk zal duidelijk worden wat het waard is. De dag van het oordeel zal dat blijken, want dan zal het door vuur aan het licht worden gebracht. Het vuur zal laten zien wat ieders werk waard is. En wanneer iemands bouwwerk blijft staan, zal hij ervoor beloond worden. Wanneer het verbrandt, zal hij daarvoor de prijs betalen. Hij zelf zal echter worden gered door het vuur heen. Dan een paar bladzijden verder, hoofdstuk 9, vers 24 tot 27. Weet u niet dat van de atleten die in het stadion een wedloop houden, er maar één de prijs kan winnen? Ren als de atleet die wint. Iedereen die aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles. Atleten doen het voor een vergankelijke erekrans, wij echter voor een onvergankelijke. Daarom ren ik niet als iemand die geen doel heeft, vecht ik niet als een vuistvechter die in de lucht slaat. Ik hart mezelf en oefen me in zelfbeheersing, want ik wil niet een andere de spelregels opleggen om uiteindelijk zelf te worden gedisqualificeerd. Ik wil jullie graag een filmpje laten zien. En we hebben net, of in het voorjaar waren de Olympische Spelen, de Olympische Winterspelen. Ik weet niet of jullie daar iets van hebben gezien. Maar onze schaatsers hebben het toch wel weer redelijk gedaan, dacht ik. Een tijd geleden waren er andere schaatsers op het toneel. Dat wisselt zo nu en dan natuurlijk. Schaatsers worden oud en dan worden ze afgekeurd. Of zijn ze niet goed genoeg meer. Afgelopen voorjaar deed er nog één schaatser mee, die jullie misschien wel kennen. En die al volgens mij voor de vierde Olympische Spelen op rij meedeed. En dat was Shani Davis. Kennen jullie Shani Davis? Een Amerikaanse schaatser inderdaad, een donkere Amerikaanse schaatser. Dus volgens mij een van de weinige donkere mensen die schaatst. En we zien hier een documentaire, een stukje uit een documentaire over het leven van Shani Davis. En dan laat hij een plaatje zien dat op zijn koelkast hangt. Dus we kijken een inkijkje in het leven van een atleet. En dan is het even belangrijk, gaat het om wat er op zijn koelkast hangt.
I love this man. I really do love this man. Every morning, when I want to reach the Cheetos or I want to reach the Oreo cookies, I go, would Urban do that? Nah, he wouldn't do that. So I settle for a healthier choice here. Some oranges. I know Urban would eat this before he'll eat Cheetos or some junk food like that. So, I have Urban up there.
Even voor de mensen die het niet helemaal begrepen. Hij loopt naar zijn koelkast toe. En op zijn koelkast staat een foto van Erben Wennemars. Op dat moment een van de beste schaatsers van de wereld. En elke keer als hij iets wil gaan pakken waarvan hij denkt van, is dit slim? Dan denkt hij, zou Erben dat ook doen? Dus bijvoorbeeld, hij heeft zin in koekjes. Hebben jullie wel zin in koekjes? Nooit, de meeste mensen hier niet. Eet alleen maar gezond. Maar dan denkt hij, zou Erben dat ook doen? En dan denkt hij, nee, Erben zou dat niet doen. Dus dan ga ik dat nu ook niet doen. Dus zo zorgt hij ervoor dat hij topfit blijft. Hij denkt elke keer na, zou Erben dit ook doen? Nou, het interessante vind ik dat Erben Wennemars later hoorde dat hij op de koelkast van Shani Davis hing. En was er totaal niet blij mee. Want hij hoopte dat Shani Davis gewoon eerder die koekjes zou pakken. Dan dat hij voor die sinaasappels zou gaan. Maar Shani Davis is uiteindelijk een van de van de grootste sprinters op de Olympische Spelen geworden. En juist, het begint bij die keuze. Zeg maar, we kunnen kijken naar zijn trainingsprogramma, hoe hij elke dag hard werkte in de fitnesshal, op de schaatsbaan. Maar het zit hem ook in die kleine dingen, zoals die koekjes die hij laat staan. Ik vind het een heel mooi voorbeeld. En ik denk dat dat voor ons ook een heel mooi voorbeeld kan zijn. Even bij het begin beginnen. We hebben net die tekst gelezen. En we hebben gekeken naar iets waarvan Paulus zegt van, het is belangrijk om nu de goede keuzes te maken, omdat in de toekomst dat een effect zal hebben. In de toekomst zal duidelijk worden welke keuzes jij op dit moment, hier en nu hebt gemaakt. In de toekomst wordt dat duidelijk wat de uitwerking daarvan is. En het begint dan bij dat wij met z'n allen zoals we hier zitten een keuze hebben. We hebben allemaal een keuze, net zoals Shani Davis een keuze heeft tussen koekjes en sinaasappels, hebben wij allemaal een keuze. Een keuze betekent ook eigenlijk, dat het feit dat wij een keuze hebben, betekent ook dat er kwaad in de wereld is. Dat wij een keuze hebben, en wanneer we dat allemaal afschrijven op God, dan stappen we daar even voorbij het feit dat we als mensen gewoon elkaar heel veel kwaad aan doen. Dat wij bijvoorbeeld deze wereld ook met z'n allen ontzettend vervuilen. Dat we zelf oorlogen beginnen. Als we een keuze hebben, dat betekent dat er opties zijn. Een keuze betekent dat je kan kiezen tussen het een en het ander. Toch? Als er geen keuzemogelijkheid is, dan is dit het en er is niks anders. Maar we hebben opties. En de Bijbel staat daar vol van. We kunnen de weg van God gaan, of we kunnen onze eigen weg gaan. We kunnen de weg van het geloof gaan, of de weg van het ongeloof. We kunnen vertrouwen op de belofte die God geeft, of we kunnen daar niet op vertrouwen. Ja, in Matthäus 6, als je in de bergreden kijkt, dan zie je ook elke keer die twee opties. Je ziet de twee ogen, de twee heren, de twee schatten. Elke keer worden die twee dingen tegen elkaar uitgezet. Aan de ene kant de optie van God en de andere kant de optie van de wereld of van onszelf. En dan is de vraag voor ons allemaal wat we daarin doen. Ja? Allemaal is de vraag van hoe gaan we om in bepaalde situaties met die keuzes. En in een makkelijke situatie is die keuze misschien ook iets makkelijker. En in de moeilijke situaties wordt de vraag eerder van ja, ga ik voor de makkelijke optie? Wat misschien wel de weg van de wereld is. Of ga ik voor de keuze die God van me vraagt? En bedenk goed, in deze wereld, zoals de tijd waarin we nu leven, hebben we ontzettend veel opties, denk ik. Zeg maar de opties om hier vanochtend te zitten, maar er zijn ook talloze andere opties van dingen die je op zondagochtend kon doen. Toch? Ik bedoel, ik heb al verschillende mensen lekker zien fietsen door de weilanden bijvoorbeeld. Nou, dat zag er ook heel aantrekkelijk uit. Maar toch kiezen wij ervoor om vanochtend hier met z'n allen bij elkaar te komen. Het gaat verder natuurlijk dan zondag. Ik weet niet of jullie zoiets op zak hebben. Ja, wie heeft dat? Ik zie een aantal mensen schudden van nee, daar doe ik niet meer mee. Nou, dat is heel goed. Want dit is iets dat ontzettend veel aandacht ook van je vraagt. Op het moment dat ik nu mijn internet zou aanzetten, die heb ik uitstaan, dan zouden alle berichten binnenkomen van mensen die om mijn aandacht vragen. Die op de een of andere manier iets van me willen. En dan moet ik weer keuzes in maken. Nou, zo hebben wij ontzettend veel keuzemogelijkheden. We hebben de televisie die om onze aandacht vraagt. We hebben magazines die om onze aandacht vragen. We hebben bekende mensen die op de een of andere manier iets van ons willen. Of die vinden dat we iets zouden moeten doen. We hebben misschien mensen dichtbij die we willen helpen. Mensen ver weg die we willen helpen. We hebben producten. Als we hier zo weglopen, dan komen er verschillende producten op ons af die onze aandacht willen hebben. Volgens mij is er op dit moment zelfs een serie billboards die zegt, mag ik even je aandacht of je kan niet aan mijn aandacht ontsnappen of zo. Allemaal dingen die vragen om aandacht. En de vraag voor ons allemaal is, hoe verdelen we die aandacht? We hebben in een dag maar 24 uur, dus we hebben maar beperkte aandacht om te geven aan verschillende dingen. En zoals u hier zit, ben ik benieuwd naar hoe u die aandacht verdeelt op een dag. En misschien bent u er niet zo bewust van. Leeft u gewoon uw dag en ja, geeft u gewoon aandacht aan de dingen die op dat moment opkomen. Maar ik denk dat het goed is om vooral op de dagen dat, nou ja, zondag is misschien standaard in de agenda om 10 uur zit ik hier. Maar wat is morgen om 10 uur? Uw agenda. Als ik zo even vrij mag zijn. Hoe hebt u over de komende week nagedacht? Hebt u daarin belangrijke punten, agendablokken misschien ingebouwd, waarvan u zegt, nou, daar wil ik even bezig zijn met de dingen die ik belangrijk vind. Of wordt u geleefd? Is vanaf morgen gaat de trein weer aan en bepalen andere mensen uw agenda? Waar geef je aandacht aan? Dat is misschien ook een vraag, wat schreeuwt hard in je leven? En moet het dan juist ook aandacht krijgen als het heel hard schreeuwt? Sommige dingen schreeuwen heel hard, maar zijn niet zo heel veel aandacht waard. Jezus die zegt tegen zijn leerlingen, zoek eerst het koninkrijk van God. We kennen dat allemaal, denk ik. Zoek eerst het koninkrijk van God. En het mooie vind ik, dat hij daarna beschrijft over dat vandaag genoeg aan zichzelf heeft. Vandaag heeft genoeg aan zichzelf. En omdat vandaag al genoeg kwade dingen heeft. In het Grieks ligt daar iets meer nadruk op. Vandaag heeft genoeg kwade dingen. En in die kwade dingen die we vandaag tegenkomen, mogen we op zoek gaan naar het koninkrijk van God. Ik weet niet of u naar uw werk gaat morgen door de file heen bijvoorbeeld. Dat zijn de kwade dingen voor mij op een dag. Dan mogen we daar in het koninkrijk van God zoeken. Als we in de rij staan in de supermarkt en er staan 10 mensen voor ons in de rij. En we denken van nou, we hebben nog wel genoeg andere dingen te doen. Kunnen ze niet nog 3 andere kassa's open doen? Dat zijn de kwade dingen op een dag waar je mag zoeken naar het koninkrijk van God. Je mag zoeken naar zijn vrede daarin. En dat je mag bidden om geduld. En het mooie is dat ook daar, net zoals in deze tekst in het 3e hoofdstuk van Korinthe, het gaat om belonen. Jezus zegt, als je dan in het koninkrijk van God zoekt naar de dingen die passen bij het koninkrijk van God. Ja, in het hoofdstuk dat na het koninkrijk van God komt, dan heeft hij het over bidden bijvoorbeeld, over vasten. Of dat komt ervoor trouwens, bidden, vasten en geven. Dat zijn de dingen die horen bij het koninkrijk van God. En elke keer staat er dan, als je die dingen doet, je Vader in de hemel die in het verborgene ziet, die zal je ervoor belonen. Ook daar is er die koppeling aan belonen daar. Ik weet niet of u, ik ben afgelopen jaar daar een beetje mee bezig geweest met belonen, dat God ons ook beloont. Soms een beetje, voelt het een beetje gek, maar als vader beloon ik ook mijn kinderen. En dus zegt God ook, als jij de goede keuzes maakt, dan beloon ik je daarvoor. En dat zal, denk ik, in dit leven al blijken. En in de tekst over datgene wat we aan het bouwen zijn in ons leven, blijkt dat dat ook straks in de toekomst zal blijken. Maar nog steeds, die keuze blijft aan ons. Die keuze is elke dag bij ons, net zoals bij Shani Davis. Wat ga ik doen? Ga ik voor de makkelijke manier? Shani Davis zal ook wel zin hebben in ijs af en toe. Maar toch, nee, want Erme Wennemars doet het ook niet. Dit is een heel groot Bijbels thema, wat we denk ik helemaal in het Nieuwe Testament vaak terug zien komen. Hoor. Het feit dat keuzes van nu van belang zijn voor de toekomst. Of dat de toekomst, als het gaat over de dingen die in de toekomst liggen, dat die worden toegetrokken naar het heden. Als Jezus het heeft over dat hij terugkomt, dan sluit hij dat bijna altijd af met het feit van, en wat betekent dat voor vandaag dan? Wat betekent dat voor vandaag? We kunnen bezig zijn met al die mooie dingen in de toekomst, maar hij zegt altijd, of vaak, wat betekent dan dat voor de keuzes die je vandaag maakt? Bijvoorbeeld, sta je klaar? Ben je in afwachting van mijn komst? Zal de mensenzoon nog geloof vinden bijvoorbeeld op de aarde als hij terugkomt? Hoe ga je daar nu mee om? Welke keuzes maak je nu, wetende dat het straks komt? En het mooie vind ik, en dat zie je ook in dat voorbeeld, dat het in hele kleine dingen zit. Dat hoeft niet in de hele grote dingen die we misschien 1 keer per jaar meemaken, maar juist in die kleine dingen van vandaag mag blijken dat we de juiste keuzes willen maken. Shani Davis, ik bedoel, als hij 1 keer een koekje zou nemen, nou, zou hij dan gelijk 2/10 langzamer schaatsen? Nee, zeker niet. Maar in die kleine keuzes, ja, elke keer een koekje maakt dan verschil. En zo mogen we ook weten dat al die kleine dingen bijdragen ten goede. Bijvoorbeeld het gebed voor onze kinderen. Zien we daarvan gelijk resultaat? Misschien wel, soms. Maar vaak misschien ook niet. Betekent dan dat we niet moeten bidden? Nee, zeker niet. Ik denk dat het goed is om elke dag voor je kinderen te blijven bidden. Of je kleinkinderen, ik weet niet hoe ver u al bent daarin. Tijd om Bijbel te lezen. Als we uit de Bijbel lezen, betekent dan dat we elke dag, dat er iets in zit dat ons helemaal van onze sokken slaat en waar we helemaal in de gloria zijn? Nee, maar betekent dat het elke dag goed is om het woord van God tot ons te nemen en te weten dat God tot ons wil spreken? Ja, dat denk ik wel. Toch? En dat zijn de kleine keuzes die we op een dag kunnen maken, die uiteindelijk een effect zullen hebben. Deze week had ik een vergadering, klein voorbeeld van mezelf, en het was eerder klaar. En ik dacht, wauw, nu heb ik tijd om lekker op de bank even nog wat Netflix te kijken. Ik weet niet of jullie Netflix hebben. Maar als je dat hebt, kijk, dat is ook iets dat om aandacht vraagt. En toen dacht ik, nee, weet je wat ik ga doen? Ik ga even fietsen en ik zet een preek op. En ik dacht, nou, dat wil ik gewoon. Dus deze tijd zet ik apart voor God. Dus de extra tijd die ik heb gekregen, zet ik apart voor God. En juist die preek, ik deed gewoon willekeurig iets aanklikken. Ik heb, nou ja, dit is het voordeel hiervan, hè. Ik heb een hele bibliotheek aan preken erop staan. Ik klikte gewoon iets aan en God sprak zo duidelijk daarin tot mij. Dat was gewoon geweldig. Ik heb de preek 2 keer geluisterd op de fiets. Ik zat gewoon te genieten. God zo duidelijk tot me wou spreken. Kleine keuze die een groot effect heeft. Maar kleine keuzes, ja, soms hebben ze niet zo'n groot effect. Maar zijn ze gewoon goed om te maken. Zoals die cookies van Shani Davis. Grote keuzes, daar geldt er natuurlijk sowieso voor. Het feit dat ik hier sta, heeft te maken met de keuzes, dat weet ik zeker, die mijn opa al gemaakt heeft. Het feit dat mijn opa bepaalde keuzes heeft gemaakt in zijn leven, heeft ertoe bijgedragen dat ik hier sta. Mijn opa was een gelovig man en mijn vader is een gelovig man. En nou mag ik hier staan. En dat is omdat mijn opa ook daarin, in zijn leven, keuzes heeft gemaakt die misschien niet de keuzes van de wereld waren, maar keuzes van God. Waarin die misschien, ik hoop, zelfs over zijn generatie heen keek. Dat hij wist van, dit zijn goede dingen om te investeren in het leven van mijn kinderen en mijn kleinkinderen. En daarom, het staat hier in best wel harde taal, denk ik. Ik hart mijzelf. 1 Korinther 9, ik hart mijzelf. En ik oefen me in zelfbeheersing. En ik wil vanochtend aan jullie allemaal vragen, hoe staat het met het hart? Het hard maken van jezelf en het oefenen in zelfbeheersing. Hoe staat het daarmee in uw leven? Niet alleen op zondag, maar ook op maandag. Hoe zit het met uw zelfbeheersing? Dit is geen aanval, dit is een aanmoediging. Om daarin door te pakken. Om, zoals Shani Davis, misschien slim op een slimme manier dingen in uw leven in te regelen. Zodat u wordt herinnerd aan dat vandaag, keuzes voor vandaag, dat die kunnen doorwerken over generaties heen. Hoe staat het met uw prioriteiten? Als u kijkt naar uw leven en als ik zou kijken naar uw leven en de tijd die u aan bepaalde dingen zou geven, waar ligt dan uw prioriteit? In de Bijbel in gewone taal, die ik hier ook voorbij is gekomen, staat, zoek eerst het Koninkrijk van God, staat er, geef het Koninkrijk van God de hoogste prioriteit in uw leven. Dat vind ik een hele mooie vertaling. Anders, ergens anders zegt Paulus, richt u op de dingen die boven zijn. Allemaal aanmoedigingen om niet bezig te zijn, of om als je die keuzes hebt, om je te richten op de dingen van God. En niet op de dingen van de wereld. In hoofdstuk 3 zei Paulus, laat een ieder erop toezien hoe hij of zij bouwt. En nogmaals, dat is niet per se een zichtbaar resultaat. Het is niet iets dat we even kunnen meten van, nou, zo score ik hierop. Maar we mogen vandaag juist die keuzes maken in de wetenschap dat het gaat doorwerken. Nou, even een opmerking voor de kerkleiders hier. Ik besef me dat hoofdstuk 3, sommigen van u dachten al van, nou, hoofdstuk 3 gaat helemaal niet over mij. Het klopt, het gaat allereerst over de kerkleiders. De kerkleiders, zie erop toe hoe u bouwt binnen uw gemeente. En dus is het een aanmoediging voor jullie om daarmee bezig te zijn, om daarvoor te bidden. Een aanmoediging voor de rest van de gemeente om te bidden voor uw kerkleiders. Dat zij op een goede manier bouwen. Dat u hen aanmoedigt. Maar ik geloof dat het daar overheen ook een tekst voor ons allemaal is. Toe te zien hoe we bouwen. Bouwen we met goud, met zilver, met edelstenen? Of we bouwen met hout, stro? Heel simpel. En straks, als we bij Jezus komen, dan wordt dat duidelijk. Dan wordt het duidelijk waar we mee gebouwd hebben. Het fundament staat ook in de tekst. Het fundament is Jezus. En alles wat verloren gaat, in de vlammen opgaat, dat is spijtig. Maar hij zelf wordt gered door het vuur heen. Jezus is het fundament. Daar bouwen we op voort. Nou, je zult misschien zeggen, Christian, ik vind het mooi wat je allemaal zegt, maar we zijn toch al gered? Hè? We hoeven het toch niet meer te verdienen? Ik heb het ook niet over verdienen. Het tegenovergestelde van genade is verdienen. Maar het gaat om moeite doen. Verdienen is niet hetzelfde als moeite doen. We mogen ons inzetten voor onze Heer. We mogen ons inzetten voor onze God. Ik denk dat God die inspanning van ons vraagt. Er is ook een verschil in. Als het allemaal niks uit zou maken, zou die beloning ook niks uitmaken. Dan is er ook geen verschil in beloning. Als het daarin geen verschil zou zijn. Geliefde broeders en zusters, zoals jullie hier zitten, ik wil jullie graag uitdagen om, net zoals Shani Davis, misschien moet je een briefje op je koelkast doen, begint het daarbij, om na te denken. Na te denken over je persoonlijke leven, over waar je tijd aan geeft, waar je aandacht aan geeft. Hoe bewust je daarmee bezig bent. Een eerste makkelijk handvat wat ik jullie allemaal kan meegeven is om vanmiddag even lekker naar buiten te gaan. Lekker ergens een mooi bankje op te zoeken en na te denken over de komende week. Wat zijn daarin de dingen die je doet? En begin gewoon maandagochtend. 8 uur, ik sta op. Wat is het eerste dat ik doe? 7 uur of 6 uur? 5 uur, ik hoor mensen doen misschien. En wat is het eerste dat ik doe? Ja, ik ging zo door mijn leven en ik ontdekte dat ik... Ja, ik ben van de YouTube-generatie. Dus ik had een neiging om elke dag even een half uurtje YouTube-filmpjes te bekijken. Dan dacht ik, dat is toch niet echt een gezonde gewoonte in mijn leven. En dus uiteindelijk toen ik zo nadacht over mijn leven, dacht ik, nou, dan kan ik die gewoonte eruit halen en een andere gewoonte voor in de plaats doen. Als je een gewoonte eruit haalt, dan is het goed om een andere gewoonte daarvoor in de plaats te doen. Anders is er een leegte. Dan zit je met iets van, oh, wat moet ik nu doen? Iets goeds voor in de plaats te doen. En zo ons leven, onszelf te harden, te groeien in zelfbeheersing, daar heeft het mee te maken. Keuzes maken die God welgevallig zijn. Roep ik je op om de hele dag stille tijd te hebben? Zeker niet. Ja, dat is, zeg maar, voor degene die dat überhaupt kunnen. Vind ik heel knap, maar ze worden ook geroepen om in de wereld aanwezig te zijn. We moeten ook gewoon onze dingen doen. We moeten ook gewoon naar de supermarkt. We moeten onze was doen, de afwas. In al die dingen mogen we het koninkrijk van God zoeken. Beginnen met onderzoeken hoe je leven verder mag indelen tot eer van God. Aanmoedigen. Met een aanmoediging wil ik dan ook afsluiten in de woorden van Hebreeën 12. Allemaal dezelfde aanmoediging waarin Paulus ons oproept om door te pakken. om jezelf te harden als een atleet. Hebreeën 12. Dus het komt hij net uit dat hoofdstuk van al die geloofsgetuigen, al die geloofshelden. En dan zegt hij, nu wij door zo'n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten wij ook de last van de zonde, waar we steeds weer verstrikt onder raken, van ons afwerpen en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. Zelfde termen, de wedstrijd, een atleet, harde. En laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof. Denkend aan de vreugde die voor hem ligt, in het verschiet lag, liet hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis. Hield stand en nam plaats aan de rechterzijde van de troon van God. Laat tot u doordringen hoe hij stand hield toen de zondaars zich zo tegen hem verzetten. Opdat u niet de moed verliest en het opgeeft. Verlies niet de moed. Geef niet op. Aan het einde van dat stukje, 12 en 13. Hef daarom uw slappe handen op. Strek uw knikkende knieën. En kies rechte paden. Zodat een voet die gekneusd is niet verder ontwrik raakt, maar juist geneest. Zullen we samen bidden.